We gaan verder met Matthäus 25, de profetische reden. En we hebben al een heel stuk gehad. En we zijn toegekomen aan die gelijkenis die de Heer Jezus vanaf vers 1 daar vertelt. Matthäus 25 vers 1, die gelijkenis over die wijze en die dwaze maagden. 5 zijn wijs, 5 zijn dwaas. We gaan het eerst maar lezen, de eerste 13 verzen. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden, die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas, en 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: de bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen: geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden: nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide: voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Ja, dezelfde aansporing, dezelfde waarschuwing hier. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur, die de Heer Jezus ook al zei aan het einde van de gelijkenis van de vijgenboom. Met de gelijkenis hier van de 10 maagden wordt enorm in de uitleg gestoeid. Het komt omdat men het dan betrekt op de gelovigen van vandaag. En meestal is de prediking in de evangelische wereld dat deze gelijkenis uitdrukt de opname van de gemeente die verbonden is aan de wederkomst van Christus. En dat je die wederkomst van Christus, die komst van de bruidegom, moet verwachten. En dat als je hem niet verwacht, dat je dan geen deel zal hebben aan die opname. En dat je dan wel eens kan ondervinden dat de bruiloftszaal voor je gesloten zal zijn. Maar dit is allemaal veel meer inlegkunde dan uitlegkunde. Het is meer bijna een geestelijke toepassing in die hele gedachte van die opnametheologie, laat ik het maar zo noemen, dan dat het echt uitlegkunde is hier van die gelijkenis van die 10 maagden. Want men betrekt het opeens, dit gedeelte, zomaar plukt men het uit. De profetische reden van de Heere Jezus. Men houdt helemaal geen rekening met de 3 vragen die de discipelen aan hem hebben gesteld. En ook niet waarmee de Heere Jezus bezig is, namelijk het antwoord geven op die 3 vragen die zijn discipelen stelden. En die discipelen die hadden op dat moment nog nooit gehoord van een gemeente zoals die vandaag er is. En die vragen die ze stelden hadden helemaal geen betrekking op de gemeente van vandaag, maar hadden betrekking op welk volk? Op het volk van Israël. En ze vroegen over de volleinding, de oogst die aan het einde van de aion zou plaatsvinden, en de Heere Jezus is bezig om dat allemaal aan hen te verklaren en duidelijk te maken hoe dat een en ander allemaal in elkaar zit. Ja, het gaat hier dus niet over de gemeente, het lichaam van Christus, maar het gaat hier over Israël en al de volken rondom. De volken die wonen rondom Israël. En het gaat hier over de situatie van de volleinding der wereld. De volleinding, de oogst die zal plaatsvinden aan het einde, niet van de wereld, maar het einde van de aion, aan het einde van de aion, de eeuw waarin wij leven. En als wij werkelijk de betekenis willen begrijpen en willen vatten van deze gelijkenis van de 10 maagden, dan mogen we die natuurlijk niet los interpreteren buiten de hele structuur van het antwoord wat de Heer Jezus hier geeft. En we hebben gezien dat als de Heer Jezus, nadat hij die eerste twee vragen heeft beantwoord en hij toekomt aan die laatste vraag over die volleinding, over die oogst die zal plaatsvinden van Israël, aan het einde van de Aion, dat hij dan dat doet door eerst de aandacht te vestigen via een gelijkenis op een vijgenboom. In feite de Joden, het volk van Israël, wonend in het binnenland, in het land Israël, in het land Palestina. En dat hij daarna door middel van de gelijkenis van de 10 maagden de aandacht vestigt op de Joden, de Israëlieten, die wonen in het buitenland, in de Ecumene. En dat hij daarna nog eens ingaat op die volkeren in de Ecumene, die daar wonen in de Ecumene. En dat is toch wel uiterst belangrijk om te zien. En daartussenin vinden we dan dienstknechten van hem, die werken in binnen- en buitenland. We hebben gezien dat in Matteüs 24 aan het eind die dienstknechten voorbij komen. En sommigen zijn goed, sommigen zijn slecht. En die werken in het land. En je vindt in Matteüs 25 die gelijkenis der talenten, wat gaat over de dienstknechten, die werken in de Ecumene in het buitenland. En met nadruk richten zij hun aandacht op de Israëlieten die daar wonen. Verder is het goed dat we altijd, als we de profetische reden hier van de Heere Jezus gaan interpreteren, gaan proberen te verklaren, dat we dat moeten doen, en dat is bijbelstudie altijd, dat we dat moeten doen en moeten begrijpen en ons moeten verplaatsen naar de hoorders, naar de lezers, de originele hoorders en lezers hier van de schrift. En wie waren hier de originele hoorders van de profetische reden? Dat waren de discipelen. En we moeten het dus horen met hun oren, niet met onze oren, maar met hun oren. We moeten ons altijd verplaatsen naar hoe zij het hebben bedoeld, zij het hebben gevraagd, hoe aan hen antwoord is gegeven en hoe dat antwoord dus slaat op hun situatie in hun dagen. En niet hoe dat zou kunnen slaan op de situatie in onze dagen. Dat moet je nooit doen. Je kan pas daarna erover gaan denken hoe dat eventueel met onze dagen te maken kan hebben of niet kan hebben. Dat is een andere vraag. Dus als je de profetische reden van Matteüs 24 en 25 wil verklaren, dan moet je je verplaatsen naar de dagen van de Heer Jezus. En de situatie van Israël en de volkeren in die dagen in oogenschouw nemen. Daar slaat Christus antwoord op. Niet naar de situatie in onze dagen. Wij hebben de vraag niet gesteld aan de Heere Jezus, hier. Het zijn de discipelen die de vraag stelden. En de Heere Jezus antwoordt hen zoals zij het, zodat zij het ook konden begrijpen. En ze hebben het begrepen. Maar laten we wel zijn, aan het eind, als hij dan klaar is, en dan zitten we in Matteüs 26, en je leest dan daarin vers 1, en het geschiedde, toen Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide, gij weet dat over 2 dagen paasfeest is. En het begint over het paasfeest. En er is geen één van de discipelen bij die zeggen, de Heer, ik snap er helemaal niets van. Van die hele profetische reden van Matteüs 24 en 25. Ik snap helemaal niets van die 10 maagden. Dat moet u me toch nog eens gaan vertellen. Bij hun was er geen enkele vraag meer. De Heer Jezus had antwoord gegeven en ze snapten het. En als wij het willen snappen, zeg ik maar, dan moeten we als het ware kruipen bijna in hun huid. Ja? En verstaan met hun oren. Dat gaan we vandaag proberen te doen. Van wat was de situatie in de dagen van de Heer Jezus, de dagen van deze discipelen? Nou, dat hebben we de vorige keer gezien. De meerderheid van het volk van Israël woonde in het buitenland, niet in het binnenland. Ze waren alle 12 teruggekeerd. En ik heb niet voor niets, heb ik op mijn website, heb ik een artikel gezet van mevrouw Diependaal. Hè, over die zogenaamde leer dat die 10 stammen zoek zijn. Er zijn helemaal geen 10 stammen zoek, dat is onzin. Ze zijn alle 12 teruggekeerd, alleen van de 2 stammen keerden de meeste terug. En dat kunt u uitvoerig nagaan in de Bijbel. Maar van de 10 stammen keerden ze ook terug. Daarom vindt u ook in het Nieuwe Testament continu de aanwijzing daartoe. Dat er mensen waren uit die stammen, Naftali en noem maar op, die in de dagen van de Heer Jezus hier waren en die ook in die evangelie tegenkomt. Maar de meerderheid van de Israëlieten, waar woonden die? In het buitenland. Waar in het buitenland? Nou, in die toenmalige wereld, die er toen was. En waar was die toenmalige wereld? Hoe groot was die wereld? Nou, die wereld was niet zo groot. Ze waren bijna achtergebleven in Babylonië. Ze waren achtergebleven in Assur. Ze waren achtergebleven hoofdzakelijk in Irak, in Syrië. En ze waren wat verspreid naar Egypte. Ze waren ook heel, in de dagen van de Jezus zaten er ook heel vele in het huidige Turkije, in die Romeinse provincies. Daarom ging Paulus daar ook heen in het buitenland. En later ook Petrus naar Babel om ze op te zoeken. En daar ook de Israëlieten in het buitenland te verkondigen dat Jezus van Nazareth de Christus was, de Messias. Daar woonden ze. Ze woonden niet in IJsland. Ze zaten niet in Australië. Ze zaten niet in Japan. Ze zaten niet in Noord, Zuid of Midden-Amerika. Of in Afrika. Ze zaten in de navel der aarde. Dat is eigenlijk maar een heel klein gebied. En dat is de oecumene. Dat is de profetische aarde van de Bijbel. Laat ik maar beginnen. Die 10 maagden. Wat voor getal zit daarin? Daar zit het getal 10 in. En het is goed te letten op dat getal 10. Want die 10 maagden staan natuurlijk in het licht van de Bijbelse profetie niet los van de 10 tenen van het beeld van koning Nebukadnezar. En daarom is het goed om dat eens op te zoeken. Die 10 tenen van het beeld van koning Nebukadnezar. Gaan we naar Daniël 2. En in mijn brochure. En in mijn brochure ga ik daar op die geschiedenis van dat beeld wat koning Nebukadnezar zag en de verklaring van Daniël erover, ga ik niet uitgebreid in, want dan kan ik wel weer een tweede brochure gaan schrijven. En daar is al heel veel over geschreven. En ik ben het best wel voor een groot gedeelte met de uitleggers eens, maar ook over een gedeelte niet. Wat was er in Daniël 2 geschied? Koning Nebukadnezar, de koning van Babel, die had een droom. En toen hij die droom had gehad, toen vroeg hij aan de wijzen, aan de astrologen daar in Babel, of ze hem konden vertellen wat hij gedroomd had. Nou, dat konden ze niet. En uiteindelijk, na veel vijf en zessen, daar gaat heel wat aan vooraf in Daniël 2, kom je uiteindelijk tot de situatie dat Daniël wordt gehaald. En Daniël krijgt door een openbaring, lees dat maar in vers 19 van Daniël 2. Toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God des hemels. Zie je wel? Dus de Heere is het, de Heere God, die dat nachtgezicht wat koning Nebukadnezar zag, dat liet hij hem ook zien, maar hij vertelde nog meer. Hij openbaarde hem ook die verborgenheid. Er zijn meer verborgenheden in de Bijbel, hè? Hier kom je ook een verborgenheid tegen. Ja. En Daniël, die werd dat verklaard, geopenbaard, die verborgenheid, en hij loofde de God des hemels. En hij gaat daarna naar die koning toe, en dan ga je naar vers 31, en dan gaat hij dat vertellen. Vers 31. Gij, o koning, had een gezicht. En zie, er was een groot beeld. Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon. Het stond voor u. En de aanblik ervan was schrikwekkend. Wat zag hij? Hij zag dat beeld in een aantal onderdelen. We gaan tellen. 1. Het hoofd van het beeld was van gedegen goud. 2. Zijn borst en armen waren van zilver. 3. Zijn buik en lendenen van koper. 4. Zijn benen van ijzer. 5. Zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. Ik tel er dus hoeveel? Hoeveel onderdelen? Ik tel 5 onderdelen. Maar u zult in de uitleg altijd hier over het beeld van Nebukadnezar altijd vinden dat men bij 4 blijft steken. Vaak zie je in de uitleg die men geeft dat men niet verder komt dan de 4. Want dan zegt men, En dat is wel duidelijk, daar gaan we straks over lezen in de uitleg. Het hoofd, dat gouden hoofd. Dat is het koninkrijk van Nebukadnezar, dat is Babylonië. Zijn borst en armen van zilver, dat is het rijk der Meden en der Perzen. Allemaal mee eens hoor. Zijn buik en lendenen van koper, dat is het rijk wat daarna kwam. Dat is het Griekse rijk, ook mee eens hoor. Zijn benen van ijzer, nou dat zijn er twee. Dat is het Romeinse rijk, dat is ook heel duidelijk. En dat viel nog uiteen in een linker en een rechterbeen. Hè? In een west- en een oost-Romeins rijk. Dat zou je zelfs kunnen doortrekken naar de huidige situatie. Dat je een oost- en een west-Europa hebt. Dat is allemaal waar. Maar daarna zeggen ze, en zijn voeten, deels van ijzer en deels van leem. Daarvan zegt men altijd, ja dat is een hersteld Romeins rijk. Nou daar ben ik niet mee eens. Ik geloof niet in een hersteld Romeins rijk. En dan gaan ze helemaal de weg op van de EU en van de euro en vul maar in en vul maar uit. Maar ik zeg nee, die benen staan apart van die voeten. Net zo goed dat hoofd apart staat van de borst. He, of de borst met de armen apart staat van de buik. Ja, het zit aan elkaar vast. Ja, het zit aan elkaar vast. Maar het wordt hier apart genoemd. Zo ook als verder naar de ingrediënten van dat beeld wordt gekeken, want vers 34, terwijl gij bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem, en deze verbrijzelde. Toen werd het tegelijkertijd 1 het ijzer, 2 het leem, 3 het koper, 4 het zilver en 5 het goud verbrijzeld. En zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer. En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de gehele aarde vulde. Nou, het is duidelijk dat die steen die zonder mensenhanden hier wordt afgehouwen, en die dat beeld helemaal treft en verbrijzelt, ja, dat een type is van Christus die wederkomt. En die koninkrijken in feite verbrijzelt. En dat hij zijn koninkrijk opricht. Nou, dat wordt ook zo uitgelegd. Want als je naar de uitleg gaat van Daniël, die openbaring van die verborgenheid ontving, dan lees je in vers 36. Dit is de droom en de uitlegging daarvan. Zullen wij de koning zeggen, gij o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, ja in wiens hand hij de mensenkinderen, waar ze ook wonen, de dieren des velds en het gevogel des hemels heeft gegeven, en die hij tot heerser over die alle heeft gemaakt, gij zijt dat gouden hoofd. Dus koning Nebukadnezar was heerser over alles. Ja, maar niet over de Indianen in Amerika. Toch? Nee, die zijn helemaal in een scope. Niet over de Chinezen, hè, met hun dynastieën. Niet over de Japanners of de Australiërs of weet ik wie. Of stammen in Afrika of de Azteken in Zuid- of Midden-Amerika. Nee, nee. Die allemaal niet. Maar u moet dus zien, dus dat is de profetische aarde. Gij zijt dat gouden hoofd. Verder gaat het. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, een tweede, geringer dan het uwe. Wie is dat? Dat zijn het koninkrijk van de Meden en de Perzen. En weet, dat is de derde, een ander, een derde koninkrijk. Gelukkig staat erbij, een derde koninkrijk van koper, dat heersen zal over de gehele aarde. Nou, wat was dat derde koninkrijk? Dat was het koninkrijk der Grieken. Hè? Met Alexander de Grote aan het hoofd. Ja. Nou, heeft Alexander de Grote over de gehele aarde geheerst? Ja, over de Bijbelse profetische aarde. Dat is de ecumene. Waar hij over heerste. Nou, waar heerste in feite Alexander de Grote over? De Grieken over? Nou, dat was het hele Midden-Oosten. Dat heeft hij helemaal veroverd. En hij is nog ver gegaan ook. Met zijn legers, want hij heeft niet alleen Irak ingenomen uiteindelijk, maar hij is nog veel meer oostelijker gegaan. Hij heeft zelfs ook Iran ingenomen, het huidige Afghanistan en zelfs heel Pakistan. Daar is hij geweest. Hij is tot Tibet bijna aan toe geweest. Hè, in het zuidpunt van China. Het hele gebied heeft hij veroverd. Eigenlijk van Pakistan, helemaal terugrekend, door het Midden-Oosten, Egypte, het huidige Turkije, Griekenland en aan de andere kant nog het huidige Italië. Dat was zijn hele invloedssfeer. Groter was het niet. De gehele aarde, dat is de profetische aarde. En een vierde koninkrijk, en dat is het koninkrijk van de Romeinen, zal hard zijn als ijzer. Juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt. En gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. Ja. Dat is dus het vierde koninkrijk. En nu komt er volgens mij, en daar gaat hij uitgebreid op in, veel uitgebreider dan op die andere vier koninkrijken, gaat hij op een vijfde koninkrijk in. En hij noemt dat ook een koninkrijk. Een ander koninkrijk dan die andere vier, vanaf vers 41. Let maar op. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit, die voeten en die tenen, een verdeeld koninkrijk wezen zal. Er is dus sprake van een vijfde koninkrijk. De voeten met die tenen. Het is een verdeeld koninkrijk. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem. Ten dele zal het koninkrijk hard zijn en ten dele zal het broos zijn. Nou, in mijn optiek zijn deze twee voeten met die 10 tenen een apart koninkrijk dat we moeten scheiden van de ijzeren benen van het beeld. En die 10 tenen, die stellen volgens mij steeds die 10 volkeren van Israël voor, de 10 volken van rondom. Die 10 tenen, die worden ons verder heel duidelijk, als je dat getal 10 volgt in Daniël, dan zie je dat die 10 tenen, dat er aan het hoofd van die 10 tenen 10 koningen staan. En die 10 koningen worden voortdurend genoemd. Niet alleen in Daniël, maar ook in Openbaring. En we hebben in de vorige studies al bij al die tekstplaatsen in Daniël 7 en Daniël 12, 13 enzovoort stilgestaan. Laten we maar eens kijken, Daniël 7. Gaan we even naar Daniël 7, even op frissertje. Daniël 7, vers 7. Daar lees je over die 10. Daniël 7, vers 7. Daarna zag ik in een nachtgezicht en zie een vierde dier, verschrikkelijk, schrikwekkend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden en het at en het vermaalde en wat overbleef vertrat het met zijn poten. En dit dier verschilde van alle vorige en het had 10 horens. Ik heb gezegd bij Daniël 7, pas op, want dit zijn allemaal dieren die tegelijkertijd optreden. Het zijn koninkrijken naast elkaar, die in één keer optreden. Het zijn er niet achter elkaar vier, hebben we gezien, hè? Net zoals het beeld hier van Daniël 2. Daarom komt men in de uitleg altijd hier, omdat men Daniël 7 betrekt bij Daniël 2, komt men nooit verder dan 4. Maar Daniël 7 hebben we al gezien, dat zijn geen koninkrijken achter elkaar, zoals het hier is, met goud, zilver, hè, hoofd, hè, de borst, de buik, de benen. Nee, hier zijn het vier dieren en we hebben nog eens nagedacht over in het verleden wie die vier dieren die hij hier zag naast elkaar, die gelijkertijd optreden zouden kunnen zijn. Want toen kwamen we bij de Verenigde Staten, toen kwamen we bij Rusland enzovoort. Maar hier is er ook een vierde dier naast. En dat loopt gelijk in feite met dat verdeelde koninkrijk. En dat verdeelde koninkrijk, dat is bijzonder, het had 10 horens. Er staat er vers 8 bij. En terwijl ik op die horens lette, zie daartussen verhief zich een andere kleine hoorn. En 3 van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. We weten gelijk wie dit is. Die kleine hoorn is, dat hebben we gezien. Dat is de antichristus. De zoon des verderfs. En we hebben gezien hoe die de macht grijpt. In het Midden-Oosten. Hoe die aan de macht komt, hoe die als koning wordt van een staatje in het Midden-Oosten. En daarna nog drie andere staten, want dat slaat dit op, die drie vorige horens, hè, die werden daarvoor uitgerukt. Hij weet er nog drie andere te overwinnen. En zo werkt hij zich helemaal naar de top toe. En wordt hij uiteindelijk, komt hij aan de top te staan van die tien koningen. Die tien horens. Nou, lees maar vers 20 erbij. Van Daniël 7. En van de tien horens. En u weet, een hoorn, hè, heeft te maken met een hoorn die zit op een kroon. Hè. Die hoorns zijn eigen hoorns van een kroon. En elke hoorn is eigenlijk een kroon. Het hoort vast aan tien koningen. Tien kronen. En van de tien hoorns welke op zijn kop waren. En van die andere die zich verhief. En waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze hoorn met ogen en met een mond vol grootspraak er groter uitzag dan de anderen. Ja, hij werd steeds groter. Hij verheft zich boven die anderen. Hij komt aan de top te staan. En als je dan nog gaat naar vers 24, dan lees je weer over die tien. Vers 24, en de tien hoorns uit dat koninkrijk, dus die tien hoorns vormen met elkaar een koninkrijk. Nou, dat is hetzelfde koninkrijk van Daniël 2, waar dat het vijfde koninkrijk is in volgorde achter elkaar in de geschiedenis gezien. Maar naast dit koninkrijk, als het optreedt op aarde, zijn er dus nog drie anderen omheen, die in Daniël 7 ons worden getoond. En de tien horens uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan. En na hen zal een ander opstaan, die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. Ja, het is dus een koninkrijk, die tien horens. Nou, we weten wel eigenlijk uit Openbaring, laat maar eens naar Openbaring gaan, wie eigenlijk voor het ontstaan van dat koninkrijk, dat verdeelde koninkrijk, wie daarvoor verantwoordelijk is. Wie daarachter zit. En wie daarachter zit dat er één hoorn bij is, die drie anderen ten val brengen, drie andere koningen ten val brengen, en die aan de top komt. Want ik lees, als ik in de Bijbel het getal 10 ga volgen in het Nieuwe Testament, dan kom ik niet alleen bij die 10 maagden, dan kom ik ook in Openbaring 12, in vers 3, kom ik bij de draak uit. Kom ik bij Satan uit, bij de duivel uit. Openbaringen 12, vers 3. En er werd een ander teken in de hemel gezien. En zie, een rossige draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven kronen. Kijk, ik kom die tien horens weer tegen van Daniël. En ik lees er ook nog bij iets over zeven koppen. En nu goed oppassen. Kijk, in Daniël 2 heb je dus een volgorde in de tijd gezien achter elkaar. Eerst koning Nebukadnezar, het Babylonische Rijk. Daarna in de tijd gezien het Medo-Persische. Daarna het Griekse. Daarna het Romeinse. En uiteindelijk in de profetie gezien, na een tijd, dat vijfde koninkrijk. Een broos koninkrijk. Ja? En als dat broze koninkrijk er zal zijn, van leem en ijzer gemengd, tegelijkertijd, volgens Daniël 7, zijn er naast dat koninkrijk op aarde nog drie anderen. Ja? Die gaan dus niet voorgoddelijk achter elkaar. Nee, die treden tegelijkertijd op. Dat hebben we gezien. Een hele Bijbelstudie aan gewijd. Hier zie je dat er sprake is in Daniël 12 bij die draak. Er zijn zeven koppen en tien horens. En die tien horens hebben we gelezen in Daniël. Dat is een koninkrijk. Een koninkrijk van tien koningen. Maar er zijn ook zeven koppen. En die zeven koppen, die hebben ook zeven kronen. Zeven kronen, zeven koppen achter elkaar. Er zijn straks in dat koninkrijk, hoeveel koningen treden volgens mij achter elkaar op? 7 stuks. 7 koningen treden op. En in de eindsituatie, als de 7e koning, de 7e kop optreedt, dan zijn er naast hem in dat koninkrijk nog 10 andere koningen. Kunt u me volgen? Er zijn in de tijd gezien straks, als dat koninkrijk ontstaat, waar eigenlijk Satan, de draak, de grondlegger van is, hij zit erachter. In de volgorde gezien krijg je 7 koningen die achter elkaar optreden. Om het duidelijk te maken, Wilhelmina, Juliana. Even het bandje omdraaien. He, zoals wij gezien hebben, he, in, ook in onze geschiedenis. Juliana daarna treedt op. Wilhelmina, Juliana, Beatrix en straks Willem-Alexander. Gewoon voorgoddelijk achter elkaar. Zullen er straks ook 7 koningen achter elkaar optreden. En die 7e, die laatste, die Stevens ook de 8e. Want die gaat dood en die wordt toch weer levend. Zo lijkt het. Gaan we lezen. En hij staat, die 7e, aan de top van 10 koningen. In het Midden-Oosten. Over die 7e gaan we lezen. In Daniël, Openbaring 13, vers 1. Dan lees je over het beest. Niet over de draak die erachter zit. Maar over wat hij voortbrengt, de zoon des verderfs. Het beest. En ik zag uit de zee, dat is inderdaad een volkerenzee, een beest opkomen. En let op wat hij met zich mee heeft. 10 horens. En die 10 horens weten dat zijn 10 koningen. Tegelijkertijd. Die vormen elkaar 1 koninkrijk. En 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen. Hij staat dus aan de top van die 10 koningen. En op zijn horens 10 kronen. En op zijn koppen namen van godslastering. Dus al die koningen die optreden achter elkaar in het Midden-Oosten. Die zijn, ja, er zit iets van godslastering in. Dit is een periode. Goed, daar vinden we nog meer 10. Dat vinden we ook in Openbaring 17. Dat is het laatste hoofdstuk waar die 10 uitvoerig tegenkomt. Nou, eerst in vers 3. Openbaring 17, vers 3. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw, dat is een hoer, dat is Babylon hier, de stad Babylon. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Daar heb je het beest van Openbaring 13. Dat vol was van godslastelijke namen, en let op. En het had 7 koppen en 10 horens. 7 koppen en 10 horens. Gelukkig wordt hier uitgelegd, die 7 koppen en die 10 horens. Want dan ga ik lezen in vers 6-8 maar. Of vers 7, daar wordt het weer genoemd. Hè. Laten we dat maar meelezen. En ik verbaasde mij toen ik haar zag, met grote verbazing. En vers 7... En de engel zeide tot mij, waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de 7 koppen en 10 horens dat haar draagt. Het beest dat gij zaagt was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderven. En zij die op de aarde, in het land, dat weten we nu wel, wonen, wie een naam niet geschreven is in het boek des levens, van de grondlegging de wereld af, hè, die dus het beest volgen, zullen zich verbazen als zij zien, als dat beest, en dat is de 7e koning, in opvolging, als dat beest was en niet is en er toch zal zijn. Ja, hij gaat hartstikke dood zo van aan. Hij is gewond. Hij is dodelijk gewond. Maar hij staat op als ware uit. Hij imiteert Christus in zijn opstanding. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook, dan zult u zeggen, ja dat zijn dus die 7 koppen zijn 7 bergen. Ja, dat klopt. Ik geloof dat het echte bergen zijn. Maar goed, vers 10. Ook, staat erbij, ook zijn het 7 koningen. Het zijn 7, het zijn die 7 koppen. Het zijn 7 koningen in opvolging. En wat zegt hier de Heere Jezus? En wat mag Johannes opschrijven en sturen aan die 7 gemeenten, hè, in Klein-Azië? Vers 10. Ook zijn het 7 koningen, 5 ervan zijn gevallen. 1 is er nog. En de andere is nog niet gekomen. Dat is dus nummer 6. 5 zijn er gevallen. 1 is er nog. En de andere is nog niet gekomen. Dus 5 zijn er gevallen. 1 is er nog. Dat is dus de 6e. En de andere is nog niet gekomen. Dat is de zevende koning. Maar wanneer die 7e komt, moet hij een korte tijd blijven. Ja, die 7e, wat gebeurt ermee, vers 11? En het beest dat was en niet is, is zelf ook de 8e. Ja, want hij is de 7e, maar hij wordt dodelijk gewond. Maar hij is ook de 8e, want hij verrijst weer als de 8e koning. Snapt u het? Kunt u dat volgen? Maar het is uit de 7 en het vaart en verderven. En de 10 horens die gij zaagt, zijn 10 koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen. Maar 1 uur ontvangen ze macht als koningen met het beest. Dus 10 koningen samen met het beest. Samen met die 7e die ook is de 8e. Ja, die vaart en verderven. Ze zijn 1 van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Om oorlog te voeren tegen het lam. Ja. Hoe hebben die 7 gemeenten dat nou ervaren toen ze die brief ontvingen? Nou, ik denk dat ik, als ik het toen het Bijbelboek Openbaring toegestuurd had gekregen als een briefje in de post. Want zo is het gebeurd, hè? Efeze kreeg bijvoorbeeld die brief. En als je dat gaat uitleggen in die tijd, nou, dan wist je het. Als ik van Julius Caesar, want ik moest gaan kijken, en ik had het Oude Testament, dan denk ik, hey, ik heb gehad. Wat hebben we gehad? We hebben koning Nebukadnezar gehad. Met het Babylonische Rijk. We hebben het Medo-Persische Rijk gehad. Met onder andere de eerste koning Kores. Daarna hebben we het Griekse Rijk gehad. Met de eerste koning daarvan. Alexander de Grote. En daarna is het Romeinse Rijk gekomen. En dan ga ik tellen. Vanaf Julius Caesar. En alle Caesars ga ik tellen. Er zijn er 5 zijn er gevallen. Want dan ga ik ze allemaal tellen. Met van Julius Caesar af. Augustus. Caligula. Noem ze allemaal maar op. Achter elkaar. Er zijn er 5 gevallen. En 1 is er. En de 7e komt. En wie was de 7e in opvolging van de Romeinse keizers? Wie is de 7e keizer? Dat is Nero. En Nero is een type. Gewoon van de antichrist. Die man die was. Hè? Als je zag wat hij deed, welke vervolging hij onder de Joden ook ging doen. Dat is niet normaal. En onder de christenen later ook, dat heeft zich voortgezet. Maar hij is de 7e. Zo zou je zien, de Bijbelse profetie ging bijna in vervulling hoor. 1, 2, 3, 4, 5. De 6e, die was. En de 7e, Nero, die kwam. En die was er gek genoeg voor. Die man was hartstikke gek. Die man was bezeten. En dat beest is ook bezeten. Maar toch ging het niet meer in vervulling. Want ook Israël kwam niet tot geloof en bekering in die handelingentijd. Maar het ging er wel even om spannen. Dat zou wel kunnen gaan. Daarom, dat verdeelde koninkrijk van die 2 voeten. Met die 10 tenen. Ja, dat komt wel uit die benen voort. Er zit ook ijzer in. Een aspect eigenlijk van het Romeinse Rijk. Maar er zit ook leem in. Als je nou teruggaat naar Daniël 2. We hebben ontdekt inmiddels dat die 10 tenen. Dus niet losstaan van steeds van die 10 koningen. Die optreden. Wordt vertegenwoordigd uiteindelijk in 10. Ja, dan ontdek je. Dat koninkrijk in de toekomst. En ik geloof dus, omdat je ook in Openbaringen 17 zo gekeken hebt naar Babel, naar die vrouw, hè, die op dat beest zit, en dat er daar zo'n samenwerkingsverband onder is, dan geloof ik dus dat die 10 themen met die 2 voeten, dat verdeelde koninkrijk, niet voorstelt het herstelde Romeinse Rijk straks, maar dat het groter is, dat het in feite een bond is van 10 staten in het Midden-Oosten, waar uiteindelijk die antichrist aan de top van zal staan. Dat zijn die 10 volkeren in feite van rondom. En we gaan tot koninkrijk. Wat wordt hier beschreven zo uitvoerig vanaf vers 41? Laten we het nog maar eens lezen. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Wel zal het iets van de harten van ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, en de tenen der voeten deels van ijzer, deels van leem, ten dele het koninkrijk hard zijn, ten dele broos. Dan komt het, vers 43, dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem. Ja, wat betekent dat nou? Zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen. Zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Maar in de dagen van die koningen, die 10 koningen, zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet te gronden zal gaan. Ja, dat is Christus die wederkomt. Maar dat ijzer en dat leem in dat laatste koninkrijk, dat aparte koninkrijk, wat wel onder invloed staat van het oude Romeinse Rijk, zou je kunnen zeggen, waar je elementen in terugvindt van het Romeinse Rijk, wat je ook in hetzelfde gebied steeds vindt waar het Romeinse Rijk ook overheerste, waar ook het Griekse Rijk overheerste, waar ook de Mede en de Persen overheerst, dat is het hele Midden-Oosten, waar ook koning Nebukadnezar overheerst, dat steeds is dat het Midden-Oosten met een heel klein deel van het gebied van de Middellandse Zee, Italië, Griekenland, Turkije, en dan zo oostwaarts, dat is het hele Midden-Oosten. Dat is in feite de profetische aarde van de Bijbel. Daar treedt het koninkrijk op. En daar treedt huwelijksgemeenschap op. Tussen ijzer en het leem. En toch hecht het niet bij elkaar. En volgens mij is, wie zijn onder die 10 volkeren verstrooid geraakt? Wie woonde in het buitenland? Wie? De Joden. En wie hebben zich vermengd met de volkeren die daar woonden? De Joden. Mochten ze dat? Nee, dat mochten ze niet. Maar deden ze dat? Ja, dat deden ze. In het buitenland. We gaan naar Ezra. Ezra 9. Ezra hoofdstuk 9. Je kunt lezen in hoofdstuk 8 van Ezra. De aankomst van velen in Jeruzalem. En dan lees je vers 9. En dat staat bij mij, staat daarboven. Boven Ezra 9. En hoofdstuk 10 gaat dan nog door. Maar dat wordt een drama. Het wordt een huilpartij. En dan staat Ezra's maatregelen tegen de gemengde huwelijken. Want iedereen was teruggekeerd. Uit die Babylonische ballingschap en uit die Assyrische ballingschap. Er waren wel meer van de 2 stammen dan van de 10. Maar als ze dan allemaal teruggekomen zijn, dan lees ik in vers 1 van hoofdstuk 9. Toen dit gebeurd was, kwamen de oversten tot mij en zeiden: het volk Israël, de priesters en de levieten hebben zich niet afgezonderd gehouden van de volken der landen wat hun gruwelen betreft. Van de Kanieten, de Hetieten, de Ferezieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. Want zij hebben uit hun dochters vrouwen genomen voor zich en hun zonen. Waardoor het heilige zaad Israëls, zich vermengd heeft met de volken der landen. Ja, de oversten en de leiders zijn in deze trouwbreuk voorgegaan. Toen ik dit vernam, dat is Ezra, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, trok de haren uit mijn hoofd en uit mijn baard en zat verbijsterd neer. Dat mocht niet. De wet stond om Israël heen. Ze mochten zich niet vermengen. En ze waren in Babylonische ballingschap, in Syrië, Assyrische ballingschap gegaan. En ze hadden zich allemaal vermengd met die volkeren. En ook zij die allemaal teruggekeerd werden in het, waren in het land. Die hadden allemaal, hadden ze buitenlandse vrouwen. En gemengde kinderen. Wat een drama. Hij trok de haren uit zijn baard en de haren uit zijn hoofd. En zat verbijsterd neer. Nou, dan kan je zien wat hij allemaal gaat doen in hoofdstuk 9. Maar ja, waar loopt het uiteindelijk op uit in hoofdstuk 10, vanaf vers 1? Terwijl Ezra bad en schuld beleed, wenend zich nederwerpende voor het huis Gods, verzamelde zich tot hem een zeer grote schaar uit Israël, mannen, vrouwen en kinderen, want het volk was in luid geween uitgebarsten. Ja, dat is nogal niet wat. Want wat moesten ze doen? Ze moesten al die vrouwen, moesten ze wegzenden. En uiteindelijk gaan ze dat hier doen. Ze verootmoedigen zich voor de Heer. En al die huwelijken. En het zal je vrouw maar zijn. En het zal je kinderen maar zijn. Ze moesten ze laten gaan. En ze gingen allemaal terug. Ja. Nou, zo gaat het dan door en door. Staat er in vers 7. Daarop deed men een oproep. Uitgaan door Juda en Jeruzalem tot al degenen die in ballingschap geweest waren. Om zich in Jeruzalem te verzamelen. Als iemand niet binnen 3 dagen kwam, zou volgens besluit van de overste en de oudste als een haven met de ban worden geslagen. En hij zou uit de gemeente der ballingen worden afgesneden. Afsnijden. Dan behoor je niet meer tot Israël. Kies maar wat je doet. Ja, en dat gaat dan zo door en zo door. En dan uiteindelijk zie je dat ze al die vrouwen, als in vers 10, toen stond de priester Ezra op en zeide tot hen, gij hebt trouwbreuk gepleegd, omdat gij vreemde vrouwen hebt gehuwd. Daardoor hebt gij Israëls schuld nog vermeerderd. Maar geef nu eer aan de Heere, de God uw vaderen, doet wat hem welgevallig is, scheidt u af van de volken des lands en van de vreemde vrouwen. Daarop gaf de gehele gemeente met luide stem antwoord, aldus naar uw woord is het aan ons om te doen. Enzovoort. Nou ja, dan zenden ze al die vrouwen aan het eind op en eigenlijk iedereen wordt genoteerd. Iedereen wordt genoteerd hier aan het eind, daar vind je een heel register. Aan het eind van het hoofdstuk, als ze al die vrouwen laten gaan. En wie dat allemaal doen. Ja, dat is dat. En onder luid geween kan je dan hier zien. Ja, dat men dat doet. Dus dat is natuurlijk enorm ingrijpend geweest. Maar je ziet dus, dit is de huwelijksvermenging. Die er heeft plaatsgevonden tijdens de Babylonische en de Assyrische ballingschap. En waar Ezra en ook Nehemia enorm van schrok. Houd dat vast in uw gedachten. Houd dat vast in uw gedachten. Dan gaan we terug naar Matteüs 25. Want daar waren we bezig, toch? Matteüs 25. Ik geloof dus dat in de toekomst je hier dan met Matteüs 25 voor ogen je een hele wonderlijke situatie hebt. Want je aandacht wordt gevestigd op 10 maagden. Voorstellende de 10 stammen Israëls. Waar? In het buitenland. Ja. En er is iets dubbel, hè, hier. Want die 10 stammen in het buitenland, die daar leven onder hoeveel volkeren, en dat gaan we de volgende keer nog wel zien, onder 10 volkeren in de ecumene, want die ecumene bestaan uit 10 volkeren. En het is zo dubbel, hè? 10 maagden. In Matteüs 25. En 10 volkeren straks in Matteüs 25, vanaf Als je die gelijkenis van talent hebt gehad over die dienstknechten die werken in het buitenland, dan krijg je vanaf vers 31 tot en met vers 46 het oordeel van de zoon des mensen over de volkeren van rondom. En hoeveel zijn dat er? Zullen we zien uit de schrift. Zijn er 10. Waar wonen die? In het Midden-Oosten. De volkeren van rondom, die gebracht worden in het dal van Jozefat. En wie hebben zich daarmee vermengd? Die is bijna niet meer te zien. Je hebt de 10 stammen Israëls. Huwelijksvermenging. Iedereen heeft het gedaan. Waar zijn de 10 stammen? Ja, die hebben zich vermengd. Mocht wel niet, maar deden ze wel. En dan krijg je een moeilijke situatie. Let op. Zinnenbeeldig worden hier die 10 staten. Als je kijkt naar het beeld van koning Nebukadnezar, hoeveel tenen zitten er aan de linkervoet van het beeld en hoeveel tenen zitten er aan de rechtervoet van het beeld? Nou, totaal heb je 10 tenen. En 5 tenen zitten aan de linkervoet en 5 tenen aan de rechtervoet. Dat loopt helemaal parallel met de gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. 5 zijn wijs, 5 zijn dwaas. Maar dan zien we ook weer terug in het oordeel in het dal van Jozefat van de zoon des mensen, als hij zit op de troon zijn heerlijkheid, over die volkeren van rondom. 50% van die volkeren, dat zijn de schapen, dat zijn de rechtvaardige volkeren, en die staan rechts, en links staan de onrechtvaardige volkeren, de bokken. 5 weer om 5. 5 links, 5 rechts, zowel bij de tenen van het beeld van Nebukadnezar aan iedere voet. Ook in de gelijkenis van die 10 maagden, 5 zijn wijs, 5 zijn dwaas. En ook weer later, in hetzelfde hoofdstuk, bij al die volkeren van rondom. Links, de onrechtvaardige volkeren, 5 stuks, rechts, de rechtvaardige volkeren. Rechts de schapen, links de bokken. De 10 maagden zijn dus de 10 stammen Israëls in de Ecumene die ze vermengd hebben en wonen onder de volken van het Midden-Oosten. Zij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Zij worden benaderd en opgeroepen de Heer spoedig te verwachten samen met het volk Israël wat woont in het land. Maar net zoals bij de zaaiingen, hebben gezien, de zaaiingen, de eerste 3 zaaiingen van het evangelie van het koninkrijk der hemel hebben gezien. Het gaat de Heer Jezus niet om de bekering, het gaat de Heer Jezus om de vrucht. En hij ergerde zich aan die olijfboom die alleen maar loof droeg, maar geen vrucht. Het gaat hem om de vrucht der bekering. En ook Johannes de Doper riep op, je moet die vrucht der bekering moet je voortbrengen. Nou, al de 10 stammen bekeren zich. En alle 10 nemen ze hun lamp. En hun lamp staat voor hun getuigenis. Ze nemen allemaal hun lamp. Echter het grote onderscheid tussen de 5 dwazen en de 5 wijze maagden is, dat de 5 wijze maagden, die nemen olie in hun kruiken, staat er. De dwazen, die nemen geen olie in hun kruiken, die nemen alleen maar de lampen. Je zou kunnen zeggen, bij 50% dus, verdiept het geloof zich en blijft het niet aan de oppervlakte. Zij hebben olie, die ene groep, een beeld van Heilige Geest, niet de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest, maar Heilige Geest, allebei geschreven met een kleine letter. Geest. Zij hebben olie. Zij hebben geestelijk leven. Dat is Heilige Geest hebben. Dat werd ook uitgestort, hè? Hebben we wel eens gezien. De Pinksterdag. Die hebben geestelijk leven. In hun kruiken. In hun binnenste. Toch worden al de 10 stammen. Die leven onder die volkeren. In het buitenland. In de Ecumene. Worden door de gebeurtenissen. In de eindtijd overrompeld. Want ze worden overrompeld. Wat we hebben gelezen. Wat is die eindtijd? Die eindtijd is een toets. Voor wie is het een toets? Het is een toets voor het volk van Israël. Want we lezen in Openbaringen 3 vers 10. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ik ook u bewaren voor de uren der verzoeking, die over de gehele oecumene komen zal om te verzoeken hen die op de aarde staan, maar u weet wat staat G, die in het land wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Je ziet over die hele oecumene. Die hele oecumene wordt beproefd. Waar zich het volk van Israël in bevindt. Zowel in binnenland, in het land, als in het buitenland. En ze laten al die 10 stammen die in de oecumene leven, laten zich eigenlijk in slaap sussen. Door die antichristus. En het is ook zo moeilijk. En daarom vindt er een afval plaats, hebben we gelezen in het verleden en onderzocht. Ja, niet alleen onder de 2 stammen in het binnenland, maar ook onder de 10 stammen die daar wonen in het buitenland. Daar vindt ook een afval plaats. En het is moeilijk. Maar zie het maar te onderscheiden, want die antichrist die komt op slinkse wijze aan de macht. Die heeft alle steun van Europa, via Babylon, de stad die zij hebben opgericht, via heel ook de Verenigde Naties, die zelfs ook nog achter Babylon staat, dat hebben we gezien. Al die volkeren, machten, naties en stammen en talen, noem maar op. Ja, dan is het heel moeilijk te zien, want die antichrist, ja, die komt er om aan de top te staan in het Midden-Oosten van dat koninkrijk. En ja, het is moeilijk te beoordelen, want hij lijkt sprekend op de Messias. En hij lijkt ook vrede te brengen in het Midden-Oosten. En hij sluit ook een verbond met Israël. Dat doet hij ook met het land Israël, met het volk Israël. En het volk Israël ziet hem ook als hun Messias. Er komt een hele kentering in. Men wordt allemaal in slaap gesust. En een koninkrijk der hemelen lijkt hij te gaan oprichten in het Midden-Oosten. Het lijkt wel of de Bijbelse profetieën door hem in vervulling worden gebracht. En dat hij werkelijk de Messias is. En toch opeens midden in die nacht van het optreden van dat beest klinkt er een oproep. De bruidegom gaat uit hem tegemoet. En dan maken al de stammen, al de 10, maken zich gereed. Alleen 50%, de helft, heeft niets te bieden. Hun geloof is zonder inhoud gebleken tijdens de uren der verzoeking. Tijdens die beproeving die over de gehele oecumene kwam. Ze hebben geen vruchten der bekering voortgebracht. Er is niets bij hen te vinden. En de toegang tot de bruiloftszaal, een beeld van het koninkrijk der hemelen, wordt hun ontzegd. Ze komen later, ze kloppen aan. En wat zegt de bruidegom? Sorry, maar ik ken je niet. Waak dan, hè, staat er. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Later bij het oordeel van de volkeren van rondom in Matteüs 25 vanaf vers 31. Hè, vers 31, wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid. En al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken, niet alle volken, maar al de volken hè, van de oecumene, zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En dan zie je weer hetzelfde bij die scheiding van die volkeren van de oecumene. 50% van die volkeren blijken onrechtvaardig te zijn, omdat ze zo door de antichrist zijn gehersenspoeld, dat men ook geen hand naar de gelovigen in hun midden heeft uitgestoken. En dat wordt uitvoerig hier behandeld in het gedeelte. Deze volkeren worden vervloekt en worden verwezen naar het eeuwige vuur. En aan de andere kant blijken er ook die schapen, niet die bokken, maar die schapen, die rechtvaardige volken, die zijn dus rechtvaardig geweest, omdat zij de Jood in hun midden te eten en te drinken hebben gegeven, hebben laten schuilen onder dak, in de gevangenis hebben opgezocht, enzovoort, enzovoort. Deze volkeren van het Midden-Oosten mogen het koninkrijk binnengaan en beërven. En wat is dan de uitkomst van heel Matteüs 24, 25? Wat is de optelsom van heel de profetische reden? Hoeveel hou ik over uiteindelijk? Twee stammen in het binnenland. De vijgenboom. Vijf wijze maagden. En vijf rechtvaardige volkeren. 2 + 5 + 5 = 12. En dat is het Israël. Uiteindelijk in de toekomst. Oh ja? Ja, want ik geloof dit. Samen met de apostel Paulus. Uit Romeinen 9. En daar wil ik mee eindigen. Romeinen 9. Vers 6. Romeinen 9 vers 6. Maar het is niet mogelijk dat het woord God zou vervallen zijn. Want niet allen die van Israël afstammen, zijn Israël. En ze zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn. Maar door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht. Ziet u? Dat is de eindsituatie. Niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. En Israël denkt dat wel, dat het automatisch zo gaat, maar zo is het niet. God brengt ze in beproeving. En op een gegeven moment zal hij zeggen, aan het einde, dit is mijn volk. En wij weten al, dat bijvoorbeeld een land als Egypte, Ami zal heten, mijn volk. Wie zegt dat? Jesaja. Wij weten al dat van Assur gezegd zal worden, van Syrië. Dat Christus zal zeggen, dat is het werk mijner handen. Ja. Zo treedt God in die eindtijd op. Ja. Je ziet dus eigenlijk een herhaling van de handelingen. Zult u zeggen, ja. Daar had je een olijfboom, hè? Ja. Daar kwamen inderdaad heel veel Israëlieten tot geloof. Maar als ze niet tot geloof kwamen in dat buitenland, waar de apostel Paulus over kwam, dan ging het takje eraf. En er werden loten van de wilde olijfboom daarop opgeënt. Precies. En zo'n situatie krijg je ook. Je krijgt dus een Israël in de toekomst, van een samenstel dat je zegt van, hey, inderdaad, het is terug te voeren allemaal op Abraham. Want die volkeren komen uiteindelijk waar het gekozen wordt. Ze zijn allemaal terug te voeren op die Abraham. Onvoorstelbaar. Goed, wie vatten het. We gaan de volgende keer met dit mooie thema door.